Goedemorgen.
Even voor alle duidelijkheid, u was toen nog geen minister, maar politie en veiligheidsdiensten is wel uw domein nu. Hè? U heeft dit gesprek kunnen volgen. Is dit voor u een normale gang van zaken?
Laat mij starten met te zeggen dat ik die mensen bijzonder dankbaar ben voor het straffe werk dat zij doen in vaak heel risicovolle en kritieke omstandigheden. Dus ik wil ook hier heel publiek die dankjewel nog een keer uitspreken. En ik heb de boodschap in het interview vanochtend goed gehoord en ook het interview van collega Lerre goed gelezen
in de krant gisteren.
En ik wil inderdaad hen ook wel eens uitnodigen op mijn kabinet om naar hen te luisteren en eens te bekijken kijken hoe zij die periode beleefd hebben en of we daar dingen nog van kunnen leren om ook in de toekomst de werking en de aansturing van die teams te verbeteren.
Ja, want inderdaad, u verwijst even naar het interview van een collega van Lionel in de Standaard gisteren, die man die zwaar gewond is geraakt. En dat gevecht dat hij heeft geleverd bij die mogelijke arrestatie, dat hield niet op. Hij heeft ook een juridische strijd moeten leveren daarna om zijn medische kosten terugbetaald te krijgen. Is dat vandaag nog altijd zo?
Ik heb dat ook gelezen. Er is inderdaad vandaag al een inspanning geleverd om die bijstand ook in administratieve procedures, juridische procedures te verbeteren. En het is in elk geval mijn voornemen om dat ook nog verder te structureren, zodat voor iedereen die met dit soort betreurenswaardige feiten geconfronteerd wordt, dat die de juiste opvolging krijgen. Daarnaast hebben we ook hard gewerkt al aan meer psychologische begeleiding, omdat uiteraard de activiteiten die straffen politiemensen doen, gepaard gaan met een groot stressniveau en dat het ook belangrijk is om die psychologische bijstand te kunnen geven nadat zo'n traumatische ervaring is voorgekomen.
Ja, hij vertelde hier ook daarnet, ja, wij sliepen in een wat afvallige kazerne met matjes op de grond maanden aan een stuk. 4 toiletten voor 150 mensen. Zijn die omstandigheden al beter intussen?
Ik heb samen met de premier een bezoek gebracht aan de gebouwen van de speciale eenheden in het najaar van vorig jaar. En ik heb inderdaad vastgesteld dat die gebouwen en dat die infrastructuur hun beste tijd gehad hebben. En daarom hebben wij die ook met prioriteit op het masterplan geplaatst voor de renovatie en de nieuwbouw van de politieinfrastructuur. Dus daar wordt ook aan gewerkt. Het is iets dat al dateert uit het verleden, maar ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk die leef- en werkomstandigheden beter te maken.
Want hij zei, ja, dat neem je er wel bij en je kent eigenlijk niet anders. Tegelijkertijd, als er dan daarna, het is pas daarna dat de ontgoocheling kwam, hoorden wij hier, hè. Als er dan daarna niet dat schouderklopje komt, veel meer moest het niet zijn, ook binnen eigen rangen. Hoe zit dat bij die diensten? Wordt daaraan gewerkt dat men dat af en toe eens doet en na zulke uitzonderlijke prestaties zegt, nou mannen, goed gedaan, dank je wel.
Ja, dat is wat ik bedoelde. Ik denk dat we ook in de opleiding, de begeleiding, de aansturing van die teams voor die structuur moeten zorgen dat er tijd en ruimte is om even te verwerken welke feiten zich hebben voorgedaan, mensen op hun adem te laten komen. En dus dat is zeker ook iets waar ik werk van wil maken samen met de leidinggevende van die diensten.
Dat dat beter gaat in de toekomst. En hij zei ook even, en ook daarboven, hè, er is nooit een officiële dankjewel gekomen. Hij heeft het niet eens over een medaille, wat in Frankrijk wel is gebeurd, hè, konden we verstaan. Maar gewoon even officieel vanuit de overheid, dank je wel.
Ja, dus ook om die reden, ik heb dat gehoord, die boodschap, dat ik hen zal uitnodigen om dankbaarheid ook eens in persoon te kunnen uitdrukken aan die mensen, in het bijzonder zij die betrokken waren bij die feiten in 2015-2016, in de hoop dat we dan elkaar nog wat beter kunnen beluisteren en de opmerkingen en ervaringen die zij hebben beleefd in die periode ook kunnen meenemen naar de toekomst.
Om daar lessen uit te trekken. En dan helaas, minister Verlinde, moet ik ook nog een en ander vragen over de maatregelen tegen corona, want we staan er weer niet goed voor. Gisteravond is de kern van de federale regering al samengekomen. Plan B is daar voorgelegd, maar daar is nog geen meerderheid voor gevonden. Wat vindt u dat er moet gebeuren?
Ja, er zal inderdaad nog een bespreking plaatsvinden vanmiddag op het overlegcomité met alle regeringen in dit land. En dat is ook goed, omdat er een aantal themasectoren op tafel liggen die ook de bevoegdheid zijn van de deelstaatregeringen. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat we op 19 april alle scholen terug kunnen openen voor 100%, dus ook het middelbaar onderwijs. En dat we er ook alles aan doen om die datum van 1 mei te halen voor de heropening van de horeca. De cijfers zijn vandaag niet goed. Zowel de besmettingen als de hospitalisaties en de inname van de intensive care bedden. En dus nu moeten we bekijken welke maatregelen het meest gepast zijn.
Over die maatregelen gesproken, u zal waarschijnlijk niet willen vooruitlopen op wat er vandaag beslist wordt en al begrip daarvoor, maar er is gisteren natuurlijk wel iets gezegd. Steven van Gucht, viroloog, die dropte daar een bommetje. Dat niet goed viel, heb ik de indruk. Hè? Avondklok om 10 uur of om 8 uur. Is dat een mogelijkheid?
Ik denk dat Steven van Gucht altijd helder communiceert en dat hij probeert de ernst van de situatie ook te schetsen. Maar ik ga daar niet op vooruit lopen. Ik heb eerder al gezegd dat ik denk dat we met die avondklok zeer omzichtig moeten omgaan. Dit is een doeltreffende maatregel gebleken in de afgelopen weken om het aantal contacten en dus besmettingen tegen te gaan. Maar het is natuurlijk een verregaande, ingrijpende maatregel. En dus die aanpassing daarvan die kan niet zomaar plaatsvinden. En wat mij betreft moeten we eerst zoeken naar andere dingen om de situatie te beheerbaar te maken, zonder dat we opnieuw naar de avondklok gaan kijken.
Dat is het laatste redmiddel, hoor ik u denken.
Ja, ik denk dat dat een verregaande maatregel is vanuit het standpunt van rechten en vrijheden. En dat we dus daar pas in de laatste orde naar moeten kijken. Maar vandaag is het zeker zo dat het belangrijk is dat we de maatregelen blijven naleven. Hmm. We weten dat er een verschil is tussen de theorie en de praktijk. En als we te flexibel zijn in de naleving van de maatregelen, dan gaan we de cijfers alleen nog maar zien toenemen. En dat is precies wat we willen vermijden, want niemand wil aan de zorg moeten uitleggen dat die derde golf
oncontroleerbaar
wordt.
Ja. Er is nog iets wat duidelijk is. Hè. De stijging zit heel hard bij jonge mensen, kinderen. Straks wordt er waarschijnlijk ook beslist over wat er met de jeugdkampen al dan niet zal gebeuren in de paasvakantie. Kinderen en jongeren, lees ik op voorpagina, staan in de vuurlinie als het gaat over de maatregelen vandaag.
Ja, we hebben inderdaad vastgesteld dat die nieuwe, meer besmettelijke variant ook meer voet aan de grond krijgt bij jongeren, bij scholieren. En dus moeten we daar bekijken welke maatregelen noodzakelijk zijn. Maar ik vind het toch heel belangrijk om te onderstrepen dat we het perspectief en de afleiding die die jongeren en die jeugd ook nodig hebben om door deze periode heen te geraken, dat we daar aandachtig voor moeten zijn. Jongeren hebben uitgekeken naar wat meer ontspanning, ook naar wat meer bijeenkomsten. En dus ik denk dat we dat niet zomaar mogen opgeven en dat we heel goed moeten zoeken naar een manier om die afleiding en die ontspanning toch nog te kunnen aanbieden aan jongeren.
We zullen zien wat het wordt vandaag. Dank u wel, Annelies Verlinde, minister van Binnenlandse Zaken. Dat kwam er even niet uit. Fijne dag nog, mevrouw.
Alsjeblieft.